wat is de boodschap van de Bijbel? En we hebben gezien, in de afgelopen 3 keer dat we daar al bij stilstonden, dat de Bijbel ons wijst op het voornemen der eeuwen. En we hebben al gezien, dat is geen eeuwig voornemen, nee, een voornemen der eeuwen, beter vertaald nog, het voornemen van de aionen. We hebben gezien dat de Bijbel uitsluitend ons verslag doet wat er in die opvolgende eeuwen, in die opvolgende aionen, allemaal geschiet. En ons ook verslag doet van de aionen die nog komen moeden. En ons verslag doet wat er nog geschieden zal. De Bijbel spreekt met geen woord over wat er voor of erna geschieden zal. Vaak hebben we geconstateerd dat in de prediking er veel gesproken wordt wat er in de eeuwigheid allemaal geschiet. Maar we hebben gezien dat dat wat in de prediking vaak geplaatst wordt in de eeuwigheid, in Gods plan alleen nog maar plaats zal vinden in de 2 toekomende eeuwen. En daarom een onderdeel zijn van Gods voornemende eeuwen, van Gods plan der eeuwen. En wat daarna geschieden zal, als het einddoel is bereikt, als God zal zijn alles en in alle, daar zwijgt de schrift compleet over. We hebben ontdekt dat in die eeuwen, dat daar een orde in zit. We hebben gezien dat ze allemaal geordend zijn. Dat ze allemaal gemaakt zijn. En dat ze onderdeel zijn van een goed doordacht plan. We hebben gezien ook wie die eeuwen in orde heeft gebracht. En ook in orde brengen zal. Die eeuwen, die aionen gemaakt heeft. En het was de Heere Jezus Christus. En hij zal er ook voor zorgen dat er ook nog die 2 toekomende eeuwen tot stand gebracht zullen worden. Hij zal dat doen. Hij brengt al die aionen in orde. Hij is de uitvoerder van Gods plan. We hebben gezien wat die eeuwen zijn, wat die aionen zijn. Het zijn grote tijdsperioden. Grote tijdsperioden gedurende de verschillende fasen van dat wonderbaarlijke plan worden gerealiseerd. Om het wat tastbaarder te maken, maak ik maar een vergelijking. Je zou het kunnen vergelijken met het bouwen van een huis. En misschien toen u vanmorgen hier naartoe gekomen bent, bent u misschien hierachter geweest. En als u nog niet hierachter bent geweest, als u naar huis gaat, moet u dus even langslopen wat hierachter gebeurt. Als u hier maandagmorgen zou zitten in de kamer, dan weet u het gelijk, want het is een gehei van je welste. Er staan daar 2 enorme heimachines, die staan daar te rammen de hele dag, en het huis staat echt te schudden, en als je een kopje neerzet, dan rammelt die met het lepeltje erbij. Zo gaat het al weken door, al weken hierachter hebben ze eerst een enorme put gegraven, hebben ze er een damwand ingeslagen. Toen hebben ze hem helemaal uitgegraven, meters diep. En nou staan er 2 enorme heimachines, die staan achter elkaar de ene betonnen paal naar de andere erin te heien. Een enorm bouwwerk is dat. Maar als we daar samen naartoe zouden lopen, en we zouden nu gaan kijken, en we zouden tegen elkaar zeggen, kan je nou zien wat het wordt? Dan moet je eerlijk bekennen, dan weten wij onmogelijk wat het wordt. Als je dat zou zien en met elkaar over zou staan te praten, dan zou je er alleen maar naar kunnen gissen. Wat je misschien zou moeten doen, is naar de bouwkeet gaan. Ze hebben ook een dubbele bouwkeet op elkaar gestapeld. Hebben ze een hele grote bouwkeet in de hoek daar neergezet. En daarin zou je, als je misschien toegelaten wordt in die bouwkeet, bij die uitvoerder, dan zou je misschien de plannen, het voornemen, kunnen inzien. Dan weet je misschien hoe het wordt. Maar als je die bouwkeet niet inkomt, dan weet je het niet. Je kan er ook bij gaan staan en dan tegen elkaar gaan zeggen, vind jij dat nou mooi? Nou, er is niks moois aan, hoor. Je ziet 1 zandvlakte in de diepte. En je ziet je ziet tientallen al ingeslagen heipalen. En je ziet verder water, wordt allemaal weggepompt. En je ziet er dat het eigenlijk een grote blubbertroep is. Het is niet mooi om te zien. Er zit niks moois aan. Nou, zo is het ook met de ontwikkeling van Gods voornemen der eeuwen. Ja, als je wacht en wacht en wacht en de bouw vordert, dan ga je er misschien ietsje pietsje meer van zien. Maar nu zie je er nog niet veel van. Anno 2005. En als je tegen elkaar ook zegt, vind je het nou echt mooi? Nou, sommige onderdeeltjes zijn misschien nu wel mooi, maar eigenlijk, als je er dieper over nadenkt, eigenlijk niet. Want alles, daar hangt in feite de zonde aan. De vergankelijkheid aan. De dood heerst over de schepping. Over mens, over dier, over het plantenrijk, over heel deze schepping. En daar is niets moois aan. Ook als die bouw straks daar gaat vorderen, dan moet je ook bekennen, dan zit er vaak ook niet zoveel mooi aan, want dan zie je wel wat verrijzen, maar wat zie je dan vaak? Dan zie je alleen maar een betonnen skelet. En is dat betonnen skelet, wat zich dan langzamerhand gebouwd wordt en steeds hoger wordt, is daar iets moois aan? Nee, er is niks moois aan hoor, aan die grijze muren die je dan ziet, waar je zomaar dwars doorheen kan kijken naar de andere kant. En is het geschikt om in te gaan wonen? Nou, ik zou daar liever niet in gaan wonen hoor, want dat tocht enorm. En vaak als je het ziet, dan druipt de regen er aan alle kanten van af. Wind en weer gaan er doorheen. Je kan daar niet in gaan wonen. Ik zou mijn bed er in ieder geval niet willen neerzetten vanavond. En zo zie je dan vaak gedurende lange tijd dat er woonlaag na woonlaag wordt gebouwd. Maar nogmaals, ook al wordt er woonlaag na woonlaag gebouwd, wat het moet worden, dat is vaak een grote vraag. Vaak sta je dan te kijken achter zo'n hek, en sta je met andere mensen te kijken, als je al die werklui aan het werk ziet, en dan heb je het erover, wat moet het eigenlijk worden? Ja, en vaak weet je het niet. Wat het doel ervan is, van die put ook hierachter die geslagen is, van 5 meter diep in de grond, ik kan er alleen maar naar raden. En wat de functie er straks van dat hele gebouw zal zijn, en hoe het allemaal gebruikt zal worden, wie het hier vanmorgen weet, mag het zeggen, maar niemand weet het. En zo is het ook met de aionen. Sommige aionen, sommige fasen van de uitvoering van dat plan, zijn al gepasseerd. Maar wat nou precies hun functie zal zijn in het grotere geheel, dat weten we niet. Ze zijn blijkbaar nodig. Net als die heipalen die daar de grond in zijn geslagen, voor een groot deel. Ze zijn nodig, dat weten we wel. Maar wat hun functie is, ik kan er alleen maar naar raden. Dat wordt pas duidelijk hoe verder je komt. Ik kan die bouwkeek niet in. En ik mag die plannen ook niet zomaar inzien. Ik moet gewoon afwachten. En wat moet ik eigenlijk in het heden doen? Ik moet geloof oefenen. Ik moet geloof uitoefenen, terwijl ik hier woon, dat die uitvoerder daar, die aannemer daar, dat die een prachtig bouwwerk maakt, en niet iets lelijks, waardoor de waarde van mijn huis volledig instort. Maar dan moet ik maar geloofsvertrouwen in die man stellen. Dat die man vakkundig is en dat hij met die werklui er wat van maken kan, of niet? En zo is het met Gods voornemen ook. Ik zal moeten wachten. Er is echter één groot probleem. Ik leef hooguit maar een jaar of 50, 60, 70, 80, 90. Maar dan is het wel voorbij. Maar die bouw, die ontwikkeling van Gods voornemen der eeuwen, dat is niet binnen 2 jaar klaar, zoals dat bouwwerk hierachter. Vermoedelijk zal ik het einde wel zien over 1 jaar of 2 als het klaar is. Maar van Gods plan der eeuwen, wat eeuwenlang, of liever gezegd duizenden jaren lang, plaatsvindt, ja, daar kan ik in mijn leven als ware niet het einde van zien. het eindstip ligt, dat klaar is, ligt ver in de toekomst. Toch ligt God gelukkig in de Bijbel een tipje van de sluier op. En laat ons dus een soort uittreksel zien, want de Bijbel is een uittreksel. Het uittreksel van het plan der eeuwen, dat vind je hierin. Het is een brochure. De Bijbel is een brochure over een bouwwerk wat gebouwd wordt. Het is niet het plan zelf. Het is de brochure. En als ik ook naar die bouwkeet ga en ik wil weten wat het wordt, dan zal die aannemer zeggen, nou, ik kan je die plannen, dat begrijp je toch niet. Ik kan je al die tekeningen wel laten zien, joh. Maar daar begrijp jij toch niks van. Daar moet je ingenieur voor zijn. Nee, want ik geef je een goede raad, ga naar het stadhuis. En daar hebben ze misschien wel een folder voor je. Een kleine brochure. Waar ongeveer een beetje in geschetst wordt hoe het wordt. Dan kan je misschien vragen, ja, heeft u daar al een foto van of zo? Hij zegt van een foto van iets wat nog niet bestaat. Dat kan ik niet geven. Maar je kan wel naar zo'n brochure halen, zo'n folder halen. En wat zie je dan? Ja, dan zie je zo'n geschetst plaatje. Dan is er een tekenaar geweest, hè, en die heeft dan een straat getekend, zo uit de losse pols. En heeft er dan wat bomen bij je getekend. Een autootje voor de deur en een paar struiken erbij. En je moet je een beetje je fantasie gebruiken. En dat, zo wordt het ongeveer. Dat is de Bijbel. De Bijbel is de folder, het uittreksel van Gods grotere plan der eeuwen. Wat veel uitvoeriger is. En alles wat nodig is voor ons om te weten, dat staat in de folder. Er staan ook een heleboel dingen niet in de folder. Ik denk als je zegt tegen die aannemer, joh, gooi die plannen maar weg, joh. Ik geef je alleen de brochure, maak jij nu maar een... Dan zegt hij, ja, maar ik kan met die brochure kan niet uit de voeten. Dan heb ik veel te weinig informatie. Ik moet veel meer weten. Ik heb niks aan een brochure. Waar ongeveer in staat, dat wordt ongeveer zo groot en zo breed. En je kan er dit mee en dat mee. En daar maken we zoiets moois en daar zoiets moois. En hij zegt, daar heb ik niet aan. Nee, ik moet de echte bouwtekeningen hebben. Ja. Nou, zo is het vaak dat wij ermee zitten. Dat we zeggen, ja, de Bijbel geeft ons heel veel informatie. Maar we zouden graag nog veel meer weten. Ja, we zouden graag nog veel meer weten. En er valt ook natuurlijk veel meer te weten. Alleen God heeft het zo gedacht dat de folder voor ons, de brochure voor ons, voldoende moet wezen. En dat diepere liggende plan, waar alles in beschreven staat, waar de Bijbel ook naar wijst, ja, dat is voor ons verborgen. Daar hebben wij geen inzicht in. Ja. De Bijbel die schildert en geeft ons best wel een indruk hoe het wordt. Want de Bijbel gaat bijvoorbeeld in op de twee nog toekomstige aionen. De Bijbel noemt dat de twee toekomende eeuwen. En de Bijbel die schildert ons hoe het zal zijn bijvoorbeeld in de toekomende eeuw. En we weten, dat is de toekomende eeuw, dat gaan we nu niet allemaal opzoeken. Maar we weten het, dat de eeuw is, als Christus wederkomt, van de 1000 jaar, dat hij regeren zal zijn over deze nog zondige wereld. We weten het wel, dat hij die wereld veranderen zal. Hij sticht eerst een koninkrijk op aarde in het Midden-Oosten, het koninkrijk van Israël. En vanuit Jeruzalem zal hij regeren, daar zal zijn troon staan. En zijn wet zal uiteindelijk over heel deze aarde uitgaan. En gedwongen zal er vrede komen voor 1000 jaar, zelfs over heel deze aarde. We lezen zelfs dat er vrede zal zijn in de natuur. Dat het lam met de leeuw zal verkeren. Dat een jong klein kind met de adder zal spelen. Dat vindt allemaal plaats als de tegenwoordige aion voorbij is en de toekomende aion komt. De Bijbel spreekt ook nog niet alleen over de toekomende eeuw, maar ook nog de eeuw die daar weer opvolgt, de aion, de tijdsperiode die daar weer opvolgt, namelijk die aion van de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen. We lezen daar dat dan pas eigenlijk de huidige schepping waar de zonde nog overheerst, waar de dood overheerst, dan definitief voorbij zal gaan. En dat in die aion God te midden van de mensen zal wonen. Op die nieuwe aarde. En dat de mens, verlost als die is, uitgebreid de gelegenheid krijgt om te groeien in zijn geloof. En God volledig zal mogen leren kennen. Het zal een aarde zijn waar de Bijbel van spreekt, waar gerechtigheid woont. En als heel die aion voorbij is, die aion van de nieuwe schepping, en in feite een ieder God volledig heeft leren kennen, dan is pas aan het einde het plan der eeuwen, het plan der aion, dat voornemen van God, voltooid en geeft de uitvoerder, en als de Heere Jezus Christus, van het plan, geeft hij het totale bouwwerk, dat is de opening zou je kunnen zeggen, hè, geeft hij terug in handen van de Vader en zegt, zo had u toch bedoeld. En dan zal God zijn alles en in allen. Nogmaals, wat er dan geschiet, als alles af is, gerealiseerd is, voltooid is, volleindigd is, ja, dat weten we niet. Daar schrijft de schrift niet over. Maar goed, als we kijken in 2004, dan kan ik me afvragen en best wel indenken, en we zullen ook dan met elkaar ons afvragen van, dat je zegt tegen elkaar, ja, nu lijkt het er eigenlijk helemaal niet op. En je vraagt je inderdaad af van, en hoe moet het dan ooit goed komen? Als je er goed naar kijkt, realistisch naar kijkt. En laat wel wezen, het is nog lang niet af. En je hebt er echt geloof voor nodig. Je moet echt geloof oefenen. Je vertrouwen stellen in de uitvoerder, de Heere Jezus Christus, dat het goed komt. Die eeuwen, die aionen, worden soms gekarakteriseerd door hun naam. De naam al geeft in feite al aan wat het karakter is van die eeuw. Wij leven bijvoorbeeld in de tegenwoordige aion. Maar hoe wordt die tegenwoordige aion genoemd? De boze, ja. De tegenwoordige boze aion. Waar lees je dat in Galaten? In Galaten 1, laten we dat maar eens opzoeken. Galaten 1. Galaten 1, vers 4. En door de vertaling zou je eroverheen lezen. En maak je er gauw wat anders van. Maar Paulus zegt in Galaten 1, vers 4. En van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Hij staat in vers 4, dat de Heer Jezus ons niet trekt uit de tegenwoordige boze wereld, maar dat hij ons trekt uit de tegenwoordige boze aion. De tegenwoordige boze eeuw. Dus wat is het karakter van de tegenwoordige aion? Nou, die is boos. En die tegenwoordige aion, daarin komt de boze tot zijn ontwikkeling. Ja. Zo spreekt de Bijbel, want we hebben het net gehad over de toekomende aionen. Zo spreekt de Bijbel daar ook over in Efeze 2, de vlak naast Efeze 2. Vers 7. En ik begin maar in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de, en daar hebben ze het gelukkig niet met wereld vertaald, maar echt met eeuwen, om in de komende eeuwen, er staat dus aionen, om in de komende aionen, het is meervoud, het is niet één, Dus na de tegenwoordige aion die boos is, komen er dus nog eeuwen aan, om in de komende eeuwen, minstens dus twee, de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus wij hebben een opdracht te vervullen. We zijn dus met Christus mede opgewekt en mede is ons een plaats gegeven in het bovenhemelse, in de Epuranos, in Christus Jezus, om dus in die, en dat zijn er dus minstens twee, het zijn er ook twee, de eeuw van de 1000 jaar, die volgt na de Christus is wedergekomen, en daarna de aion van de nieuwe schepping, als God te midden woont van de mensen, hè, als er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde gekomen is. Wat voor opdracht hebben wij dan? Om de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Ja. En aan ons is die genade getoond. Een enorme genade. En wij zijn daar de levende getuigen dan van. Maar goed, aionen worden soms niet alleen gekarakteriseerd door hun naam. Ze worden ook gekarakteriseerd door de verschillende tijden en gelegenheden. En de Bijbel spreekt over tijden. De Bijbel spreekt over gelegenheden. Want Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 5. Vers 1. En dan vind je die tijden en die gelegenheden. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. De Bijbel spreekt dus niet alleen over aionen, over hele grote tijdsperioden, van een tijdsperiode die tegenwoordig is, over aionen, over grote tijdsperioden die in het verleden liggen, en over minimaal twee hele grote tijdsperioden die nog moeten komen. Maar de Bijbel spreekt dus ook over tijden. En over gelegenheden. Daarover later meer. Allereerst, laten we eens beginnen bij het begin. We dienen te beseffen dat de schepping zoals die beschreven staat in Genesis 1... een onderdeel is van Gods voornemen. Gods voornemen der eeuwen. Net zoals het slaan van die heipalen in de grond hierachter, in de grond, hè, een onderdeel is van Gods plan, zo is ook Genesis 1 een onderdeel van het plan, want het vormt het fundament. Net zoals die heipalen hierachter het fundament zijn van Gods plan der eeuwen. Het plan van God kan niet gerealiseerd worden zonder Genesis 1. En als je dat probeert te vatten en ook gaat vatten, dan verruimt dat je blik enorm. Want wat zegt de traditionele theologie? En wat denken ook heel veel mensen, en wat denkt misschien u zelf wel? Vaak wordt het benaderd als volgt. Men denkt dan, nadat de mens geschapen is, en nadat de mens viel, daarna is God een plan gaan ontwerpen om de mens te verlossen. Nee, als je dieper onderzoek doet naar dat voornemen der eeuwen, dan ontdek je dat de verlossing al een onderdeel was van Gods voornemen der eeuwen en dat het al was vastgesteld voordat de mens gemaakt werd. Oh, ja, dus Genesis 1, waar heel die schepping, het ontstaan van die schepping beschreven wordt, is dus een onderdeel van Gods plan der eeuwen. En daar zat dus al van tevoren de verlossing ingecalculeerd. De schepping mogen we als volgt beschouwen. Eerst was er die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1. Laten we dat maar eens lezen. Genesis 1 vers 1. Dat is een hele bekende tekst. Ik denk dat we hem allemaal uit ons hoofd kunnen. Dan lees je in den beginnen. Schiep God de hemel of hemelen. en de aarde, in den beginnen. Hier lees je dus eerst over de oorspronkelijke schepping. En ofschoon de aarde vol is van allerlei geologische overblijfselen, uit die schepping van Genesis 1 vers 1, die was voor die zes dagen, wordt ons in de Bijbel geen informatie daarover gegeven. We moeten echter niet aannemen dat deze oorspronkelijke schepping van de hemelen en de aarde geen onderdeel vormt van Gods voornemen, van Gods plan. Want in die schepping werden de engelen en de overheden, de machten, krachten, heerschappijen enzovoort geschapen. In die schepping had Satan ook als de overdekkende cherub een vooraanstaande en heel eervolle plaats. Die schepping hier, die eindigde met duisternis en oordeel. Hebreeën 9 vertelt ons daarom dat ook de hemelen ook de reiniging van de verlossing nodig hebben, net als overigens de aarde. Dat lees je in Hebreeën 9. Maar we gaan naar Hebreeën 9. Hebreeën 9. Dan vind je vers 23. Vers 23. Er staat, en dat is eigenlijk de tekst waar het om gaat, noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Dat is een beetje een moeilijke tekst, maar dan zou je het even moeten lezen in zijn verband. Laten we daarom eens iets meer lezen uit Hebreeën 9. Laten we eens beginnen in vers 11. Want dan lees je het eigenlijk waar het hier over gaat. Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus, opgetreden als hoge priester goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, maar dus van de schepping daarvoor, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waar hij een eeuwige verlossing verwierf. Oh. Dus de tabernakel hier op aarde, en dat weten we ook, toen Mozes die tabernakel moest bouwen, en God hem ook een model heeft laten zien op de berg, hoe hij een maquette in het klein, hoe hij de tabernakel moest maken, weten we dat in feite die tabernakel, dat blijkt hier ook uit, dat die tabernakel eigenlijk een afspiegeling is van de schepping in het groot. En wat staat hier? Nou, Christus is niet als de normale hoge priester die steeds elk jaar de tabernakel binnenging en verzoening deed voor één jaar voor het volk van Israël door het heilige der heiligen daar binnen te gaan. Die vergelijking wordt gemaakt. Jezus Christus is niet met het bloed van stier en blok en bokken, maar met zijn eigen bloed is die de echte tabernakel binnengegaan. Het echte heiligdom binnengegaan, de hemel der hemelen binnengegaan. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft daar een eeuwige verlossing verworven. Als je dan gaat lezen, verder leest in vers 21, dan wordt er gesproken in vers 21 over de tabernakel van Mozes, de tabernakel op aarde, wat werd daarmee gedaan? En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij, de hoge priester, evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen, en die tabernakel en alles wat je erin voert, waren maar afbeeldingen van het echte, van het ware, van de echte tabernakel boven.
Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf, ja, die moeten natuurlijk ook gereinigd worden. Ja, niet met het bloed van stieren en bokken, nee. Maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. En wat voor offeranden was dat? Dat is de offeranden van Christus op het kruis. Vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een tabernakel op aarde of een tempel van Salomo of de tempel van Herodes. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Een afbeelding van het ware. Maar in de hemel zelf. Om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen, het middelpunt staat er eigenlijk, der aionen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. De zonde moest worden weggedaan. In gans Gods schepping. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel zelf. Ja. Je ziet hier dus dat Hebreeën 9 ons dus duidelijk vertelt dat ook de hemelen de reiniging van de verlossing nodig hebben. En dat in Gods voornemen der eeuwen, lang voordat de mens in feite geschapen was, hier op aarde, het onderdeel van de verlossing al een onderdeel was van Gods plan. Echter, omdat die vroegere schepping op aarde al voorbij is en ook niet zoveel meer van doen heeft met deze huidige schepping, ook al vind je in de bodem er allerlei geologische overblijfselen van, besteedt de Bijbel er niet meer dan twee versen aan. Namelijk Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Ik ga het nogmaals lezen. Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde, de oorspronkelijke hemel en aarde. Je zou ook kunnen zeggen de eerste hemelen en aarde. En dan staat er, de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de water. We hebben in het verleden wel eens behandeld dat je na het Hebreeuws ook rustig kan vertalen, de aarde nu werd woest en ledig en duisternis lag op de vloed en God zweefde over de water. Hier zien we aan wat er met die schepping geschiedde. Die schepping die eindigde in een chaos. Het werd woest, het werd ledig. Die schepping eindigde in een oordeel, die eerste hemelen en aarde. Het eindigt met duisternis. Het eindigt met de controle van Gods geest die zweeft over de wateren. Ja. De schepping die daarop volgt in Genesis 1... wordt veel gedetailleerder beschreven. Het werk dan wat daarop volgt van 6 dagen, eindigend met de rustdag van de 7e dag, is aardsgericht. En het wonderlijke in Gods plan der eeuwen is dat als op de eerste pagina van de Bijbel met die dagen, die 6 dagen en die 7e dag, dat ons daar eigenlijk al in het klein, in miniatuur, ons het hele plan der aionen eigenlijk wordt vooruitgeblikt. Het is hier aardsgericht, maar die 6 dagen, die opeenvolgende dagen en die 7e dag, de rustdag, is typerend voor heel de ontwikkeling en het verloop van de eeuwen op aarde voor de mens. Maar laten we eerst eens kijken nog even naar die hemelen en die aarde, naar die term. We komen tegen hier in Genesis 1 vers 1. En er wordt ons dus verteld over dat in den beginne die eerste hemel en aarde waren, dat het dus eindigt in een chaos, van vers 2. Het eindigt met duisternis. Maar er gebeurt wat met die hemelen en die aarde, want in Genesis 2 vers 1, tweede hoofdstuk vers 1, wordt ons weer vermeld over die hemelen en die aarde, want dan lees je, alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Genesis 2 vers 1 vertelt ons over die tweede hemel of hemelen en aarde. En deze hemelen en aarde, die kennen wij. Dat zijn de tegenwoordige hemelen en aarde. En die gaan ook voort, en die blijven ook voortgaan, tot op de dag Gods. Welke dag Gods? Nou, toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. Oh, dat is de dag Gods. Er is dus de situatie, en dat zal ik later nog wel induiken, maar de situatie hier, dat wij ons bevinden in die eerste zes dagen, die er voorbij gaan, typologisch gezien, en dat God dan rust, dat plan der Aeonen, dat mondt uit in die dag Gods. En je ziet dan dat die tegenwoordige hemelen en aarde voortgaan in die zes dagen. Totdat er de dag Gods aanbreekt. En wat gebeurt er bij het aanbreken van de dag Gods? Nou, dan geschiet er weer iets met die hemel en aarde, want dan spreekt de Bijbel over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Je kan natuurlijk lezen uit Openbaring, maar laten we dat eens doen uit 2 Petrus, de tweede Petrusbrief. Tweede Petrus 3, vers 13. En dat is ook een tekst hoor, die u echt allemaal kent. Want daar zegt Petrus, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Trouwens, heel Petrus, 2 Petrus 3, het hele hoofdstuk, want er wordt vaak anders over gedacht, maar heel 2 Petrus 3 handelt over die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Ook al die versen die daarvoor staan. Maar even, maar dat even maar terzijde. Over hoeveel hemelen en aarde spreekt de Bijbel dus? De Bijbel spreekt dus over in feite drie hemelen en aarde. De eerste, de oorspronkelijke hemel en aarde in den beginne. Die eindigt met duisternis en chaos. Dan, bij de schepping uiteindelijk van de mens op aarde, vind je de tegenwoordige hemel en aarde die wij kennen. Wij weten ook dat als die hemel en aarde voorbij zijn, dat we dan verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat die aanbreken als de toekomende aion voorbij is en daar dus een begin wordt gemaakt met de dag Gods, dat God in de aion van de nieuwe schepping woont te midden van de mensen, een aarde waarop de gerechtigheid woont. Als je daarom kijkt, bijvoorbeeld naar zo'n tekst als 2 Korinthe 12, waar Paulus ons vermeldt over een man die hij heeft gekend. En die man heeft een hele bijzondere ervaring meegemaakt. En Paulus verhaalt dat. En omdat er in de 2 Korinthebrief er zo over het roemen wordt gesproken, wil Paulus absoluut niet in zichzelf roemen. Dus hij spreekt in feite over een man die hij ooit gekend heeft. Maar in feite weten we, als we tussen de regels doorlezen, dat Paulus zelf is. Maar Paulus wil niet roemen in zichzelf. Dus hij spreekt in feite maar even over een ander. En het komt door de hele situatie in Korinthe, dat er allerlei vrome mensen komen, die van alles leren. En dat zijn
van die apostelen die hij hier ook zo tentoonspreidt als die onvergelijkelijke apostelen, hè, die zich heel wat voelen en enorm roemen. Paulus wil niet roemen. En wat zegt hij dan in 2 Korinthe 12 vanaf vers 2? Prima in vers 1. 2 Korinthe 12 vers 1. Er moet geroemd worden. Het verdient wel tot niets. Het dient wel tot niets. Maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heeren. Ik weet van een mens in Christus. 14 jaar geleden is het. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon. Of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Ja. Hoe? Hij zegt hier dus, en in feite is hij dit zelf geweest, dat staat eigenlijk wel buiten kijf, dat die persoon, hij zelf, is weggevoerd tot in de derde hemel. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. Oh. Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Je kan natuurlijk, en dat is de normale uitleg, kan je zeggen dat Paulus weggevoerd geworden is naar de derde hemel. En dan zou je kunnen zeggen dat was niet de wolkenhemel. Dat is de eerste hemel waar je tegenaan kijkt. Paulus is niet weggevoerd en opgetrokken tot in de tweede hemel, dat is de sterrenhemel. Maar Paulus is weggetrokken en opgetrokken en weggevoerd in de hemel zelf. En hij is als het ware gekomen in de hemel der hemelen, zoals dat in de Bijbel staat. En zo wordt genoemd. Een beeld van het heilige der heiligen, waar het een weerspiegeling van is. En dat je dan zegt, nou inderdaad, hij is in de hemel, in het heilige der heiligen zelf geweest. Hij heeft zich bevonden voor de troon van God. Hij is geweest in het paradijs Gods. Echter, het kan ook zijn dat hij heel duidelijk zegt, hij hier spreekt over de derde hemel, dat hij in gedachten heeft de eerste hemel van Genesis 1 vers 1, waar sprake is over de oorspronkelijke hemelen en aarde, dat hij denkt aan de tweede hemel die wij kennen, de tegenwoordige hemelen en aarde, en dat hij verder denkt over de derde, dat is over de nieuwe hemelen en aarde, en dat hij dus daar is geweest, daar in het paradijs. En we weten ook in de Bijbel, dat als over het paradijs wordt gesproken, er over in feite heen wordt gewezen, naar die hemelen en aarde, die nieuw zijn, het paradijs, waar God te woont, te midden van de mensen, en waar gerechtigheid woont. U moet er maar over nadenken. Beide kan waar lezen. Maar zo krijg je dus een heel ander licht soms ook nog eens op dit soort teksten. Goed, net zei ik al dat als je naar het hele voornemen kijkt, dat hele plan kijkt, dan zie je niet alleen dat je dus kan vergelijken, dat je kan laten uiteenvallen in verschillende aionen, in verschillende eeuwen, grote tijdsperioden die voorbij gaan, dat je dus ook kan vergelijken, dat je het ook kan laten uiteenvallen in een hemel en een aarde die oorspronkelijk waren, de tegenwoordige hemelen en aarde, en dat je kan zien dat er nog een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, en dat die drie hemelen en aarde behoren bij Gods voornemen der aionen. Gods plan is dat. Dat overspant Gods plan. Dat is dus in feite een tweede indeling van heel dat plan. Maar je kan ook nog zeggen dat de Bijbel spreekt over tijden en gelegenheden, zoals we lazen in 1 Thessalonicenzen 5. Ik las dat wat te vroeg. Wat ik eigenlijk nu moet doen, kom ik achter. Maar goed. Maar de Bijbel spreekt dus over tijden en gelegenheden. Laten we nog maar eens even teruggaan naar 1 Thessalonicenzen 5. En nog eens lezen.
Je kan dus de Bijbel niet alleen vergelijken, verdelen in aionen, of in hemelen, verschillende hemelen en aarden, maar je kan dus ook dat plan verdelen naar zijn tijden en gelegenheden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Je had het Paulus tegen de Thessalonicenzen over tijden en gelegenheden, oftewel gebeurtenissen, zo zou je het ook kunnen vertalen, die eigenlijk voor de deur stonden in die tijd. Het schiedde wel niet, het kan wel niet, maar hij was daar in Thessalonica geweest en had blijkbaar zoveel informatie geschonken, dat het ook helemaal niet nodig was dat iemand hun daar iets over ging schrijven. Of over nog eens extra over ging vertellen. Ze waren van de hoed en de rand dus op de hoogte. Zo zijn er ook, als je gaat kijken naar de Bijbel, dat er verschillende tijden zijn. En dat er ook verschillende gebeurtenissen opeenvolgend zijn. Tijd, dat is het Griekse chronos. Denk maar aan een chronometer. Ja. Chronos, dat is tijd. Een Griekse woord voor tijd. En dat drukt ook het idee uit van perioden die afgemeten zijn. Daarom kan je ook Gods voornemen allemaal daarna gaan kijken dat er verschillende kleinere perioden van tijd zijn. De perioden in het paradijs. Die periode nadat Adam en Eva uit het paradijs zijn. De periode van Adam, hè, tot aan de zondvloed. Tot de tijd van Noach, ook zo'n periode. Een periode na de zondvloed, de periode daartussen, de periode eigenlijk het ontstaan van Babel, tot eigenlijk de roeping van Abraham. Dan kan je zeggen de roeping van Abraham, tot het ontstaan van het volk Israël in het land Gozen. Dan kan je weer de tijdsperiode zien dat, als dat volk is gegroeid daar in het land Gozen, dat het daar verlost wordt. En dat je dan de periode van de uittocht krijgt en de woestijnreis. Voordat men dan uiteindelijk in het land Kanaan komt. En dan krijg je weer de periode van de richters. En dan krijg je de periode van de koningen. En dan krijg je de periode van de ballingschappen. En dan krijg je de periode, als ze terugkomen uit de ballingschappen, van een gatvel van 400 jaar ongeveer. Tot aan de geboorte van Christus. Dan krijg je de periode van het optreden van de Messias. Inclusief dan de kruisiging en zijn opstanding. Dan kan je de periode zien van de handelingen van de apostelen. Ook weer zo'n tijdsperiode. Dan krijg je de periode van waar we nu in leven. Van nu tot aan dat God de draad met Israël weer oppakt. Zo kan je maar door en doorgaan. Kan je ook dat hele plan der eeuwen niet alleen vergelijken in aionen. Verdelen in aionen. Niet alleen verdelen in een oorspronkelijke hemel en aarde, een tegenwoordige en een toekomstige. Je kan er ook nog kijken naar de verschillende tijden waar de Bijbel over spreekt. Hoe God dan met bijzondere mensen handelt en daartegenover spreekt. En ook die tijden die verschillen. En ook in die tijden zijn er natuurlijk gebeurtenissen. De roeping van Abraham is een geweldige gebeurtenis. Maar ook dat hij met zijn zoon Isaac naar de berg Moria gaat om in feite zijn zoon te offeren. Dat is een geweldige gebeurtenis. Al die belangrijke gebeurtenissen, die vind je beschreven uitvoerig in de Bijbel. Die gelegenheden. En je zou het kunnen vergelijken, tijden en gelegenheden. We hebben bijvoorbeeld nou de gelegenheid, de gebeurtenis vindt plaats, dat we hier Bijbelstudie hebben met elkaar. En wat is de tijd? Nou, we leven nu in de herfst van 2004. Zo kan je zeggen, het hele jaar verdelen ook, hè, in de seizoenen, in de periode die je hebt van de winter, van het voorjaar, van de zomer, van de herfst, en zo gaat het rond. Je kan je heel je jaar zo verdelen. Ik kan ook mijn jaar zo verdelen in hoogtepunten die ik meemaak. Hè? Dat ik bijvoorbeeld op vakantie ga, dan en dan. Of dat mijn vrouw jarig is, of dat ik jarig ben, of een van mijn kinderen jarig is. Zo zijn er hoogtepunten in dat jaar. Nou, zo kan je ook kijken naar Gods voornemen. Er zijn verschillende perioden achter elkaar te ontdekken. En in die perioden vinden ook bijzondere gebeurtenissen plaats. En ook bepaalde perioden worden nog in de toekomst als het ware beschreven. Die zullen plaatsvinden. Ook hele bepaalde gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld maar de wederkomst van Jezus Christus. De Bijbel spreekt niet alleen over tijden en gelegenheden. Maar ook over dagen. De verschillende dagen in de Bijbel. En zo kan je ook weer heel dat voornemen der eeuwen, heel dat plan, verdelen in de verschillende dagen. We zagen het al, die dagen, die vonden we eigenlijk ook al in Genesis 1, hè? 6 dagen en daarna een 7e. Ja, zo vind je dat ook. Je vindt ook sprake in de Bijbel over de dag der mensen. De dag des mensen. Of over de dag des Heren. En we komen, als we onderzoek plegen daarnaar die dagen, erachter dat die dagen geen dagen zijn van 24 uur, dat bijvoorbeeld de dag des Heren niet de zondag is, zoals vaak wel wordt gedacht en geleerd, maar dat is een hele grote tijdsperiode. En er wordt ook gesproken over de dag Gods. Allemaal weer het onderverdelen van Gods plan. In, dus niet in aionen, niet in hemelen en aarde, niet in tijden, niet in gelegenheden, maar in dagen. Ja. Soms, in de vertaling zal ik 2 voorbeelden geven, net als aion helemaal ondergedompeld wordt en verkeerd vertaald wordt, zo wordt het woord dag, verdwijnt ook helemaal uit je Bijbel. Dat is jammer. 1 Korinthe 4, een voorbeeld daarvan. Vers 3. Zegt Paulus, nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust, enzovoort, enzovoort. Bent u iets tegengekomen over een dag? Nou, ik niet. Maar staat in de grondtekst wel. In de grondtekst staat, nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig, ja, of door een dag des mensen beoordeeld wordt. De dag des mensen wordt hierover gesproken. En niet over een gericht van mensen, maar over de dag des mensen. Zo vind je bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, dan weer naar de tweede Petrusbrief, ook zoiets. 2 Petrus 3. Een bekende tekst. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. Ja, alleen wordt hier gesproken in de grondtekst over de dag van de eeuw, de dag van de aion. Maar ook dat valt helaas in de tekst geheel weg. Goed. Als je dus in feite naar dat plan kijkt van God. En ontdekt dat je in dat plan, dat er sprake is van aionen, dat er sprake is van hemelen en aarde, die verschillend zijn. Sprake is van tijden, van kleinere perioden, van gelegenheden, van gebeurtenissen en ook nog van dagen. Dan kan je dat in feite ook vergelijken weer, ook al gaat zo'n vergelijking nooit helemaal op, met dat bouwwerk hierachter. Want als het skelet straks staat van beton, dan weten we dat het skelet van beton moet worden ingevuld met kleinere onderdelen. Dan gaat er iemand aan de slag en die gaat allemaal wanden zetten. En we weten ook, er moeten ramen in. En er moeten deuren in. Ook binnen. Er moeten zelfs badkamertjes ingemetseld worden. Er worden hele keukens ingemaakt. Noem maar op, wat je allemaal vindt in een huis. En daarom vind je ook dat daar verschillende dagen zijn weer binnen die aionen, dat er iets geschiedt, dat er daarbinnen weer tijden zijn en gelegenheden zijn en dagen zijn. Daarnaast, en dat is dan het laatste wat je zou kunnen zeggen over de verdeling van dat hele plan, hoe je dat plan in de Bijbel, hoe dat ons gepresenteerd wordt, is ook nog sprake van bedelingen. En zonder nou heel moeilijk te gaan doen wat bedelingen zijn, hebben we gezien dat voor een bedeling heb je altijd een bedeler nodig. Een uitdeler nodig. Een dienaar nodig. Een beheerder nodig. Een administrateur nodig. Want wat is een bedeling? Dat is een uitvoering van een taak. Het bekendmaken van een boodschap. Het uitvoeren van iets. Wat aan één bijzonder figuur gegeven is. Ik noem maar Mozes. Als de bedeler van de wet. Wat voor opdracht had, wat voor taak had hij? Nou, die wet bekendmaken. Ja. Om maar weer zo'n vergelijking met dat bouwwerk hier achter te maken. Dat bouwwerk moet worden gemaakt. Daar zijn mensen aan het werk. En als ik goed ga kijken, dan zie ik na verloop van tijd steeds een ander lopen. Ik zie nou geen loodgieter, echt niet. Die zie ik niet lopen hoor. En ik zie geen schilder. Ik zie ook de tegelzetter nog niet. Ik zie de elektricien, zie ik nog niet. Of de timmerman. Maar ik weet wel, als ik lang genoeg wacht en ik, kijk, daar loopt een loodgieter. Die gaat aan het werk. En die is al lange tijd aan het werk. En opeens is hij klaar, dan stopt hij ermee. En tap, opeens zie ik een timmerman. Die is aan het werk. En opeens is daar misschien wel weer een tegelzetter die aan de gang gaat. En soms zie ik, als ik goed kijk, dan is het niet zo dat er altijd maar eentje aan het werk is. Als ik goed kijk, zie ik opeens dat en de loodgieter en de tegelzetter allebei aan het werk zijn, tegelijkertijd samen naast elkaar. Dat is ook logisch, toch? Ja. Zo zijn er ook in de Bijbel soms uitdelers, dienaars, bedelers met bedelingen bezig naast elkaar. Maar dat kan volgens de theorie van velen niet, die aan een bedeling daar een tijdsperiode van maken. Nee, het is het uitdelen, het is het bedienen van een bedeler. En zo vind je natuurlijk best wel een loodgieter en een tegelzetter en een timmerman die naast elkaar bezig zijn. Zo vind je in de Bijbel ook best wel dat er twee bedelers of meer, ieder met een eigen taak, een eigen bediening, een eigen bedeling bezig zijn. Zonder dat de een de ander in het werk verstoort. Ja, dat kan wel als je soms Mozes en Paulus naast elkaar zou laten werken. Ja, dan gaat dat mis. Maar ze hebben ook niet naast elkaar gewerkt. Ja, die lopen elkaar dan helemaal in. Dan zou je zeggen, joh, ga alsjeblieft weg, wat moet mijn werk doen? Ik ben nog niet klaar. En dan zouden ze elkaar in de weg lopen. Maar gelukkig is dat niet zo geweest. Maar bijvoorbeeld in de handelingen, daar zie je heel duidelijk een goede samenwerking. Tussen een bediening van de 12 apostelen, die een bediening hadden aan de 12 stammen van Israël. En ze richtten zich in de eerste plaats op alle Israëlieten die woonden in het land van Israël, terwijl de apostel Paulus en Barnabas een hele andere bediening hadden. Een bediening tot Israël in het buitenland. En ook een bediening die die 12 helemaal niet hadden, namelijk tot de heidenen. Om juist Israël, door het laten tot geloof komen van heidenen in de Heer Jezus Christus, in de Christus, in de Messias, om Israëlieten daar door tot jaloersheid te verwekken. Twee bedieningen, naast elkaar. En liepen ze elkaar in de weg? Helemaal niet. De een hielp juist de ander. Het versterkte juist elkaar. Daarom vind je bijvoorbeeld in onze tijd ook twee bedieningen. Aan de ene kant de bediening van Johannes. Johannes, de eeuwige list. Een bediening die gericht is tot de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Waarbij opgeroepen wordt om te geloven in de Zoon, Jezus Christus. Is de boodschap van het eeuwige leven. En wie treedt in onze tijd daarnaast op? Ook weer de apostel Paulus, maar dan met een nieuwe bediening. Tot de gelovigen gericht. De bediening gericht op het bekendmaken van het geheimenis, bekendmaken van de verborgenheid. Ook een evangelie, ook een boodschap. En stoort dat elkaar helemaal niet? De een steunt juist de ander. Beide is nodig, want je moet tot geloof komen. Hè? In de Heere Jezus Christus. En daarna mag je, als je tot geloof gekomen bent, mag je groeien in het geloof. En mag je ook je luisterend oor leggen bij Paulus, die je nog verder leidt. En die je laat zien wat voor geweldige zegeningen er voor je opgestapeld zijn in Christus Jezus, hè, in de hemelse gewesten. Zo zie je dus, want als je naar de Bijbel kijkt, en dat hebben we vanmorgen zo eventjes compleet gedaan, van welke lijnen kan je nou volgen door de Bijbel heen, dat je verschillende draden kan zien, verschillende lijnen kan volgen door de Bijbel. En dat je dat voornemen dus kan ver. En dat is een heel ingewikkeld plan. Je zegt, ja, waar moet het nou zo ingewikkeld zijn? Ja, dan moet je eens met die uitvoerder gaan praten. Daar in die keet. Dus ze zeggen, is het nou simpel? Nou, zo simpel is het niet. Je moet goed mijn verstand gebruiken. Wie, wanneer, wat gaat doen? Welke bouwfasen er allemaal zijn? En als de een dat klaar is, dan kan er met dat begonnen worden. En dan kan die aan het werk. En als die klaar is, dan weer die. En als die aan het werk is, kunnen die twee, dat kan wel tezamen. En dat kan niet tezamen. Dat is een heel ingewikkeld plan. En daar hebben wij nog maar een brochure van in onze handen. Ja. En wat is nou Bijbelstudie? Nou, met elkaar proberen te ontdekken aan de hand van de folder, waarin verschillende bedieningen soms even voorbij komen, verschillende dagen, verschillende tijden, verschillende gelegenheden, verschillende hemelen en aarde, verschillende aionen, om daar dan fijngevoeligheid in te betrachten, dat we het een wel onderscheiden van het ander, dat we de boel niet door elkaar halen, want anders maken we van Gods plan en van die brochure, als we dat aan een ander vertellen, dan maken we daar een gedrocht van. Dan maken we dat plan, als we dat niet helemaal goed bekijken en goed de brochure lezen, dan hebben we een hele verkeerde indruk van wat het wordt. En dan komen we tot hele verkeerde conclusies. En dat is Bijbelstudie met elkaar. Onderzoeken hoe Gods plan er in wezen uitziet. Daarom, als je nou de vraag stelt, wat is de boodschap van de Bijbel? Ja, zo eenvoudig is het niet. Want als je die vraag wil beantwoorden, wat is de boodschap van de Bijbel? Dan zou je heel die Bijbel moeten lezen. Van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 aan toe. En dan ben je even bezig. Dus die vraag heeft God beantwoord met die Bijbel. Maar er staat veel in. En zo kan je dus die Bijbel van diverse kanten belichten en bezien.